Hallo, dit is de beleggingspodcast van Bea van Doorn. Elk kwartaal blikken wij terug, bespreken we de actualiteit en kijken we ook vooruit. Deze podcast duurt ongeveer 15 minuten, is bedoeld voor onze cliënten en vooral zij die dat ook nog niet zijn, alsmede voor andere geïnteresseerden. Naast mij zit Mark Vernooy, hoofdbelegger van Bea van Doorn en mijn naam is Wijnand van Damme. Er is natuurlijk heel veel gezegd, Mark, over Trump en het gaat alleen maar over Trump, et cetera, et cetera. Superlatieven, daar gaan wij ons zo meteen misschien een beetje aan wagen. Nou, niet zozeer die superlatieven, maar we willen graag naar de inhoud. Maar je zou bijna vergeten dat we ook gewoon een normaal kwartaal hebben gehad. En daar wou ik toch heel even bij stilstaan. Het eerste kwartaal, beleggerskwartaal 2025. Want aanvankelijk gingen de beurzen omhoog.
Ja. Ik denk dat dat klopt als je kijkt naar de eerste maanden of eerste anderhalve maand van het eerste kwartaal. Daarin zag je duidelijk dat er nog hoop was dat het beleid van Trump gericht zou zijn op een constructieve manier op een versterking van de economie.
Ja.
En tegelijkertijd denk ik dat in Europa de belangrijkste beweging was Amerika zich los wilde maken van een aantal internationale activiteiten en dat Europa daarom eigenlijk gedwongen werd zijn Europese defensieuitgaven te verhogen. En die stimulans, of die verwachte stimulans vanuit Europa, betekende dat in de eerste maanden van het jaar en eigenlijk in het eerste kwartaal Europese aandelen een hele goede performance lieten zien.
Ja.
Dus met name die noodzaak om de defensieuitgaven te vergroten, tegelijkertijd vanuit Duitsland ook de wens om meer uit te geven, meer te investeren in de eigen industrie.
Ja, heeft ook met die schuldenbremzen.
Ja, dus Duitsland heeft gezegd, we laten die schuldenbremzen, de schuldenrem, laten we los om meer te kunnen investeren. Nou, dat is door de aandelenmarkt in Europa heel positief opgepakt. En heeft geleid tot een positief rendement op Europese aandelen in het eerste kwartaal.
Ja.
In Amerika heb je gezien dat in eerste instantie aandelenbeurzen nog positief zich positief ontwikkelde, ondanks of dankzij wat Trump op dat moment deed. Maar daarin zag je langzaam met de nieuwe maatregelen die genomen werden, dat het vertrouwen wat afnam.
Ja.
En dat in de loop van het eerste kwartaal de markt draaide. Zeg maar, ja. Een hoogtepunt had half februari en toen daalde dus.
De markt draaide ook als je kijkt naar sectoren.
Ja.
Dat is wel heel erg opvallend.
Nou, wat je gezien hebt inderdaad in het eerste kwartaal is eigenlijk dat de winnaars van het vierde kwartaal werden de verliezers van het eerste kwartaal.
Ja.
En een van de meest in het oog springende voorbeelden daarvan is de technologie sector.
Ja.
Die natuurlijk eigenlijk jarenlang de markt heeft geleid. De beste rendementen heeft gegenereerd. Ook goed geprofiteerd heeft van de eerste euforie na de verkiezingen van Trump. Maar die sector kwam onder druk omdat mensen zich toch af gingen vragen van ja, is het allemaal nou wel zo fantastisch? Gaan die verwachtingen nou gerealiseerd worden met betrekking tot artificiële intelligentie? In de zin dat die bedrijven ook de winststijging kunnen boeken die erbij verwacht worden.
Ja, nou, en je ziet dus andere sectoren die het in het begin sterk deden. Informatietechnologie dan helemaal weer niet. Maar als je ook kijkt internationaal naar verschillende economische blokken, ook daar zag je de draai in het eerste kwartaal, met name het begin van het eerste kwartaal. Amerika, wat van oudsher natuurlijk enorm het goed heeft gedaan, ook vorig jaar. Nu, na ongeveer anderhalve maand in dit eerste kwartaal, deed het een stukje minder dan Europa.
Ja.
Maar zoiets geldt ook voor India en andere landen. Het was zeer opvallend. Het was bijna precies alsof alles 180 graden gedraaid was.
Ja.
Dan hebben we natuurlijk het eerste kwartaal zomaar een transactie gedaan, Mark. Want je had geen vertrouwen meer in die technologie.
Of
je had,
geen vertrouwen in de technologie. Ik denk dat overdreven is. Maar ik denk dat je heel goed moet kijken op een gegeven moment van wat wordt er verwacht van die sector. En als je kijkt naar de winstverwachtingen van een aantal bedrijven uit die sector, die waren wel redelijk hoog gespannen. En als verwachtingen hoog gespannen zijn, dan kunnen ze, ik zou zeggen, bijna alleen maar tegenvallen.
Ja.
Nogmaals, het wil niet zeggen dat de kracht van de marktpositie van zeg maar de grotere bedrijven op AI-gebied, of het nou de technologie is van een Nvidia of van Apple of Microsoft, dat het opeens verdwenen is, maar dat de winstgroei, ja, de verwachtingen daaromheen, die waren we heel hoog ingeschat.
Kwamen onder druk.
Ja, dus wij hebben gezegd van nou, die verwachtingen zijn zo hoog. Het is eigenlijk heel moeilijk om te zorgen dat die nog beter gaan worden en dat die koersen op die basis nog gaan stijgen. Ja. Dus we hebben half februari gezegd, we gaan even uit die technologie sector, we gaan terug naar zeg maar brede wereldwijde indices en we kijken en wachten wel even af tot de instapmogelijkheden voor die sector weer aantrekkelijker zijn. Want dat AI en alles wat erbij komt een belangrijke rol blijft spelen in de toekomst, dat lijkt me buiten discussie. Dus het is meer een tijdelijke terugtrekking uit die technologie. Wat op zich, met de ontwikkelingen die we daarna hebben gezien, ook wel goed uitgepakt is.
Ja, dus niet ongelukkig. Ten aanzien van de rente het afgelopen kwartaal, dat is wel er waren even wat bewegingen rond Duitsland. Ja. Nog even Frankrijk. Maar per saldo is dat redelijk blijven liggen.
Ja, nou, de Europese rentes zijn gedreven door Duitsland. Gedreven door het moment dat ze zeiden van wij gaan inderdaad meer geld uitgeven dan we historisch hebben gedaan. Zag je de 10-jaarsrente in Duitsland en daarmee ook in Nederland wel een 15 à 20 basispunten stijgen. En dus die rente is wel in het eerste kwartaal in de eurozone iets gestegen. Ja. Nou, je merkt zeg maar tegen het einde van het kwartaal en ook de eerste dagen van april dat die rente weer ietsje gedaald is. In Europa, in Nederland, op basis van een toegenomen risico op een recessie.
Ja. Nou, dan gaan we naar Trump. Daar kunnen we veel over zeggen en er wordt heel veel over gezegd. Duizenden meningen op Twitter, of ik moet zeggen X, en hij doet daar zelf aan mee. Maar het leek mij wel eens aardig om gewoon in een paar simpele bewoordingen uitgelegd te krijgen. Wat is nou eigenlijk de economische agenda van Trump? Wat wil hij bereiken? Want uiteindelijk heeft hij ook wensen en doelstellingen in positieve zin.
Ja, ik denk dat wat Trump probeert te bereiken is gewoon een sterker Amerikaanse economie. Hè? Make America great again. Nou, daar zijn een aantal facetten van te onderscheiden. Enerzijds zeg maar het hele project waar Musk mee bezig is om de uitgaven van de Amerikaanse overheid terug te brengen. Wat ook noodzakelijk is. Ja. Die begrotingstekort in Amerika van 5-6% is natuurlijk te hoog en op lange termijn niet houdbaar. Het past ook binnen het verhaal dat een Republikeinse president per definitie eigenlijk een kleinere overheid wil. Ja. En een belangrijke rol voor het bedrijfsleven. Dus het hele project van Musk is eigenlijk een logisch project wat past bij wat je zou verwachten van iemand als Trump. Het enige wat daar speelt is dat de methode waarop je dat doet eigenlijk wat minder gangbaar is, wat onorthodoxer om het zo maar te zeggen, ten opzichte van wat je in andere landen of politiek gezien doorgaans ziet.
Ja, want dan komen we denk ik bij Liberation Day, hè? Ja. Zoals hij het dan heeft genoemd. Waarmee hij gaat strooien met importtarieven. Nou, daar komt volop kritiek op terug vanuit met name economen. Maar goed, wereldwijd politici, et cetera. Misschien is het wel aardig om de impact van importtarieven, want daar heb je ook denk ik even naar gekeken.
Ja, eigenlijk als je in historisch perspectief kijkt, dan zie je dat de afgelopen eeuw die wereldwijde handel steeds gegroeid is. Ja. En dat ook vanuit Amerika de importtarieven die er zijn steeds verder gedaald zijn. De laatste keer dat er echt serieuze importtarieven werden geheven in de Verenigde Staten is bijna een eeuw geleden. Ja. En dat hebben ze een paar jaar geprobeerd en dat heeft eigenlijk geen succes opgeleverd. En die zijn bij de volgende verkiezingen toen weer afgeschaft. Uiteindelijk, en ik denk dat je dat ook in veel commentaren ziet, is een importheffing uiteindelijk gewoon een belasting. Ja. En Trump heeft aangenomen dat die druk van die importheffingen bij de exporteurs uit andere landen zou komen te liggen, omdat ze zo graag in die Amerikaanse markt terecht willen komen. Deels zullen ze een stukje van hun marge willen opgeven, maar uiteindelijk ligt een behoorlijk stuk van de rekening wel degelijk in de Verenigde Staten. Bij degene die producten koopt die ergens anders vandaan komen. Kunnen consumenten zijn, kunnen ook producenten zijn die halfproducten of grondstoffen uit andere landen ophalen. En, ja. En de auto-industrie is daar het belangrijkste van. Ik denk als je kijkt naar de verwachtingen omtrent prijsstijgingen van iPhones, omdat die deels uit China komen, van enkele tientallen procenten. Maar ook de verwachte stijging van auto's die dan deels in de Verenigde Staten, deels in Canada of Mexico worden gemaakt. Dat gaat over tientallen procenten. En dat is natuurlijk waar je op een gegeven moment zegt van ja, dat gaat te ver. En dat is dat leidt niet zozeer tot een verbetering van de Amerikaanse economie, omdat de koopkracht van Amerikaanse consumenten hard terugloopt. En dat kan uiteindelijk niet in het belang zijn van de Amerikaanse consument.
Nee.
En uiteindelijk zie je met dit soort extra heffingen alleen maar verliezers. En zowel in Amerika als in de andere landen.
Ja.
Nou, en dan hou je... Trump heeft nu gezegd, 90 dagen gaan we onderhandelen. Behalve voor China. En dat is natuurlijk wel een sterk punt van zorg.
Ja, we zijn vandaag 11 april hè, voor de luisteraar.
Ja. Nou ja, dat is belangrijk met dit soort dingen, want het kan zomaar veranderen. Maar de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten zal ook ergens toe moeten leiden. Want ook die leidt alleen maar tot verliezers. Zowel in China als in de Verenigde Staten.
Minder vrijhandel. Recessie?
Nou ja, ik denk de recessiekans is zeker toegenomen.
Ja.
Met al die heffingen nog meer dan nu ook al. Want ik denk dat een paar dagen na die 9e april, waarin die heffingen uitgesteld zijn, dat je ziet dat de onzekerheid blijft over het beleid van Trump.
Ja.
En ik denk dat daar op een gegeven moment een belangrijke factor in zit op dit moment. Dat wat je nodig hebt van een overheid is zorgen voor stabiliteit, voor continuïteit, voor voorspelbaarheid.
En ja, maar heb je het dan niet met name gewoon over de beurzen? Want de beurzen die gedijen niet bij onzekerheid. Maar de economie, heeft die ook zo ontzettend veel behoefte aan zekerheid?
Ja,
als je de hele economie?
Ik denk dat Nederland, om dat voorbeeld aan de andere kant te nemen, is jarenlang aantrekkelijk geweest door een goed vestigingsklimaat. En de vestigingsklimaat is stabiliteit en voorspelbaarheid van het beleid dat door een regering wordt gevoerd.
Ja.
Als jij nu denkt, als je nog niet had, maar je denkt erover om een fabriek of productie naar de Verenigde Staten te plaatsen, ja, je weet niet precies wat daar gaat gebeuren.
Nee.
De voorspelbaarheid van het beleid is zo laag dat dat een negatieve invloed heeft op de bestedingen. Ja. En dat zal ook, je ziet het consumentenvertrouwen zie je al sterk afnemen. Dat gaat zich ook vertalen in lagere uitgaven. Als jij bang bent dat je morgen misschien je baan kan kwijtraken en dat je geen nieuwe kan vinden, ja, dan ga je toch minder uitgeven dan als je ervan uitgaat dat je morgen je eigen baan of een andere baan, dat je daar zekerheid over hebt.
Ja.
Dus dat risico dat mensen minder gaan uitgeven, dat is wel heel significant volgens mij. En of dat nou een recessie is of niet, nou ja, de maatregelen en het beleid van de afgelopen maanden gaan in ieder geval zorgen voor een groeivertraging in de Verenigde Staten.
Ja, nou, dat is een duidelijke uitspraak. Hoe ga je daar mee om? Kijk, we hebben die klap gehad. Hè? Niemand had verwacht dat hij daar met zijn bordje zou staan. En dat die importtarieven van een dermate hoog niveau zouden zijn. Met alle gevolgen van dien. Hoe ga je daarmee om in de portefeuille? Want die klap is geweest. Hè? Dan veert het een beetje op en neer.
Ja.
Die onzekerheid die blijft. Rente.
Kijk, wat we in de portefeuille gedaan hebben in ieder geval de afgelopen week, is we hebben gezegd van nou, die aandelen zijn minder waard geworden. In een portefeuille is de verdeling tussen aandelen en obligaties daarmee scheef komen liggen. Markten zijn zo ver naar beneden gegaan. We hebben besloten deze week om aandelen bij te kopen en dat hebben we voor die 9 april gedaan. En wat obligaties te verkopen.
Dat is een mooi moment.
Een mooi moment. Dus we zijn naar een neutrale allocatie toegegaan.
Ja.
En ik denk dat in een situatie als dit, met de onzekerheid die er is op markten, is een neutrale asset allocatie, is denk ik de beste plek om in te zitten.
Ja.
En het is wel zo dat al die onzekerheid en al die enorme uitslagen die je op markten ziet, ja, die geven ook ruimte voor overdrijven, naar boven, naar beneden. Dus wellicht zijn er mogelijkheden hier om om andere posities in de portefeuille op te nemen. Maar vooralsnog denk ik dat je aandelen, dat je met betrekking tot de asset-allocatie een neutrale positie, dat dat zinvol is.
Ja.
Met obligaties is het een lastige, want aan de ene kant zie je dat recessierisico wat stijgen. Nou ja, dat vraagt eigenlijk voor een hogere rentegevoeligheid. Maar het risico op een stijgende inflatie en daarmee dalende koersen voor langerlopende obligaties, ja, dat is er ook wel.
Ja.
Met een hogere staatsschuld in landen als Duitsland. Dus in dat opzicht zitten we ook daar redelijk neutraal op dit moment. Ja. Posities in 6-7-jarige obligaties en wat in 20-jarige. Maar dat is iets wat we eigenlijk constant bijhouden en kijken van ja, wat is nou die druk, wat is nou die inflatie, dat inflatierisico daar.
Oké, nou we gaan het zien. Het zijn turbulente tijden. Mark,
zeker.
Zeer bedankt. Luisteraars, bedankt. Deze podcast is terug te luisteren op www.beavandoorn.nl. En volgend kwartaal is er weer een podcast. Dank u wel.